Vandaag willen we spreken over vermiste personen, die vandaar ook op dat er lege stoelen zijn. De tekst die we genomen hebben komt uit 1 Samuel, hoofdstuk 20. En de context is daarin dat David en Jonathan met elkaar spreken over Davids positie. En in vers 12 zegt Jonathan tot David: de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David en ik dan tot u niet zenden en voor u uw openbaren. Alzo doet de Heer aan Jonathan en alzo doet hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het uw oor ontdekken en ik zal u trekken laten, dat gij in vrede heen gaat. En de Heere zij met u, gelijk als hij met mijn vader geweest is. En zult gij niet, indien ik dan nog leven, ja, zult gij niet de weldadigheid des Heeren aan mij doen, dat ik niet sterven. Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnellen van mijn huis tot in eeuwigheid. Ook niet, wanneer de Heere een iegelijk de vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Alzo maken Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat het de Heere eisen van de hand der vijanden Davids. Jonathan voer voort met David te doen zweren omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. Daarna zeide Jonathan tot hem: morgen is de nieuwe maan. Dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden. En nu, het verhaal gaat verder en inderdaad wordt David vermist. Want in vers 25 lezen we: toen zich de koning gezet had op zijn zitplaats, op ditmaal gelijk de andere maal, aan de steden bij de wand, zo stond Jonathan op en Abner zat aan Sauls zijde en Davids plaats werd ledig gevonden. Vers 27. Het geschiedde nu des anderen daags, den tweede der nieuwe maan, als Davids plaats ledig gevonden werd, zo zeide Saul tot zijn zoon Jonathan: waarom is de zoon van Isaï nog gisteren nog heden tot spijzen gekomen? En dan antwoordt Jonathan en vervolgens ontsteekt Saul in toorn tegen Jonathan. En komt het uitdrukking dat duidelijk is dat Saul een grote haat heeft tegen zijn schoonzoon. En daar toont ook aan dat je mensen kunt beoordelen hoe ze reageren. Speciaal de prediking van het woord van God. En als u ervaring heeft met straatprediking of prediking in een gemeente, dan zie je soms dat het mensen zijn die doen alsof ze slapen of ze geen interesse hebben aan het woord van God. Ze willen graag hun verachting tonen voor het woord van God. Maar wanneer ze plotseling in het hart getroffen worden, zijn ze waakzaam en gereed om hun gal te spuwen. Je ziet het vooral in de gemeente als er af en toe een grap gemaakt wordt. En als er niemand lacht, dan moet je oppassen. Als mensen heel stijf zijn en onbuigzaam zijn, en is het vaak zo dat dat mensen zijn die wachten om beledigd te worden, om dat later nog eens te gebruiken. En de reden is dat er heel veel onbekende, onbeleden zonde is in het leven van zulke mensen, waarvan zij zich weigeren te bekeren. Misschien is het ook bij u het geval. Dat de onbekende zonde is en die weigert zich te bekeren en die wacht erop om iemand of iets aan te klagen. Waarom vermist u bepaalde personen van een stoel? De eerste reden, vermoed ik, is dat objecten vaak het karakter aannemen van de eigenaar of eigenares na verloop van tijd. Je ziet het vaak bij een auto en degene die auto bezit. Vaak wordt een auto duurder verkocht, want er zijn sentimentele gevoelens aan verbonden. Ik heb gezien met mijn vader toen hij zijn huis diende te verkopen in Huizen. Ja, hij wilde veel meer geld hebben, want er was heel veel sentimentele gevoelens verbonden met al het werk dat hij persoonlijk aan het huis had gedaan. Met de auto precies hetzelfde. Ik ben nog goed dat mijn broer de Volvo van mijn stationcar van mijn vader overnam. Ja, daar was hij aan gehecht, want daar was hij in opgegroeid voor zo'n 10 jaar. En je, vaak is er een bepaalde reuk in zo'n auto. Als je hem, die je graag in een nieuwe auto wil nadoen om dat gevoel van die oude auto niet te vergeten. Er zijn allerlei verschillende stoelen. Elektrische stoel is verbonden met de doodstraf. Voor mensen die het leven van een ander genomen hebben. Een rolstoel. Vaak in het geval van iemand die het laatste van zijn leven in een rolstoel komt. En daar misschien jaren in doorbreekt wat hij ontslaapt of sterft. Dan wordt zo'n stoel vaak nog bewaard. Als iets van dat is verbonden met de geliefde die daar jaren in verbracht heeft. En je ziet het, mijn moeder is een paar maanden geleden ontslapen. En ik doe me altijd denken aan de stoel waar ze altijd in zag en urenlang boeken kon lezen. Die stoel ziet denk ik aan mijn moeder. Het graf van Napoleon is een voorbeeld. Dat hij had zijn stoel meegenomen naar Elba. En daarop stond de naam N gegraveerd. Het was trouwens interessant dat Hitler bij de aanval, de Blitzkrieg op Frankrijk, toen ze 1000 Frankrijk in zo'n 5 weken veroverden, hij een paar uur bij dat graf en bij die stoel van het podium heeft doorgebracht. En daarna heeft hij Rusland aangevallen in operatie Barbarossa. En net als Napoleon daar verloor. En net als Napoleon moest hij daar opzettelijk verliezen om zoveel mogelijk protestanten, of in dit geval bij Napoleon, katholieken, liberalen, Fransen, om te laten komen. Je hebt presidents- of premiersstoelen. Er zijn, je kunt over de stoel, boven de stoel van een president, een motto schrijven wat het zijn regering kenmerkt. Andrew Jackson, daar zou je culturele slavernij op kunnen schrijven. Slick Willie Clinton, daar zou je op kunnen zeggen een chronische hoerenloper. Wie wil president worden? Een jaar geleden was ik in de Verenigde Staten en zag ik iemand die niet helemaal het eens was met het beleid en de persoon van de toenmalige president. En daar stond op die sticker: Lee Harvey Oswald, waar ben je als we je nodig hebben? Je ziet het in Nederland als daar mensen zijn als Ruud Lubbers, een goede katholiek, die namens Nederland onze soevereiniteit verkwanselde met het verdrag van Maastricht in 1992. Of een internationale socialist als Wim Kok, die in 1997 hetzelfde deed in Amsterdam. En ons als protestant land terugbracht onder de autoriteit van het onheilige Roomse Rijk, zoals het onder de donkere middeleeuwen was, waarin er steeds minder vrijheid is, heden ten dagen, als misschien wel in het donkere middeleeuwen tussen 500 en 1500 na Christus. Of je ziet het in de soldaten van Napoleon die de stoel van de paus ontdekken als ze het Vaticaan veroveren. En daarop vinden de spreuk: Allah is groot en Mahomet is zijn profeet. Nogmaals een bewijs dat een wijzing dat de Koran in Noord-Afrika of Rome is geschreven door Augustijnse monniken. Een tweede stoel die we kunnen noemen is een stoel die niet altijd is bezet. Je hebt in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 de stoel van de antichrist in Jeruzalem. We zullen die tekst lezen. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 4. De zoon des verderfs die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Nu spreekt deze mens de zonde in Rome uit zijn stoel en hij is hier onveilbaar, onfeilbaar. Het ex cathedra idee, het einde van de 19e eeuw. Als de helse vader een spreuk uitspreekt die onfeilbaar zou zijn, hoewel die volkomen in tegenstelling staat met het woord van God. Dan hebben we de stoel van de zoon van David in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad des vredes, hoewel dit 27 keer is aangevallen en veroverd worden in de laatste eeuwen. Dat is de reden waarom er altijd ellende en strijd is in Jeruzalem. Want de God van deze wereld weet dat de zoon van David eens op de stoel van David zal zitten in Jeruzalem, de troon van David, en hij deze troon voor zichzelf wil opeisen. We lezen in Haggai hoofdstuk 2, vers 8. Ja, ik zal al de heidenen doen beven en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. De wens aller heidenen is wat? Het is niet het kruis, maar we zien in vers 10 de uitleg daarvan. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Deze plaats is Jeruzalem. Het laatste huis is de opnieuw opgebouwde tempel in Jeruzalem. Wereldvrede begint in Jeruzalem. Er is een organisatie opgericht, het heet de Verenigde Naties. En die zou tot doel hebben wereldvrede te bevorderen. Nou, het tegendeel is waar. Sinds 1945 hebben ze meer dan 100 oorlogen gesponsord of ondersteund. Maar als je naar New York gaat, en ik heb het met eigen ogen mogen zien in 2001, toen ik daar was, dan zie je in Jesaja hoofdstuk 2 vers 4 een tekst die ze op de muur voor het gebouw, het hoofdgebouw van de Verenigde Naties, hebben gebeiteld. En daar staat in geschreven, Jesaja 2 vers 4, zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. En het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. Het probleem is dat vers 3 en het begin van vers 4 niet worden geciteerd, omdat daar iets staat over de plaats en de persoon die deze vrede zal binnenbrengen. Dat zullen we nu bij deze maar even lezen. In Jesaja 2 vers 3 lezen we, en vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, dat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En dat is nou net het gedeelte, vers 3 en vers 4 in Jesaja 2, wat de UNO, de Verenigde Naties, niet graag noemen. Ze zijn heel goed om het, de schrift uit een context te lichten. En die belofte die hier wordt gegeven in Jesaja 2, die wordt ook gegeven in Lucas hoofdstuk 1 vers 32 en vers 33. Daar lezen we, Jezus zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijn vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijks zal geen einde zijn. Dat is een geweldige belofte over Jezus. Nou, hij zal inderdaad groot zijn, dat is hij. De zoon des Allerhoogste genaamd worden, is gebeurd, punt, komma. Maar dan is er een 2000 jaar gat tussen het begin van vers 32 en het einde van vers 32... En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. Is al niet gebeurd. Dat is de troon die op dit moment nog leeg is. En daarna, na de wederkomst in het duizendjarig rijk. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Het gaat langer als het duizendjarig vrederijk. En het heeft niet alleen een tijdsaspect, maar ook een ruimteaspect. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Dat betekent dat het koninkrijk tot in het uiterste universum, tot in het oneindige, zal vergroot worden. En we zien het nogmaals onderstreept in Psalm hoofdstuk 2, vers 7, 8 en 9. En nogmaals, dat is het grote thema in de Heilige Schrift. Het is niet het kruis, niet dat God de Zoon op het kruis zijn bloed heeft gegeven voor de zonden van de wereld. Het grootste thema van Genesis tot met Openbaring is de wederkomst van Jezus, God in het vlees, op de aarde, zijn oordeel daarover en dan zijn heerschappij over deze wereld vanuit zijn, de stoel van David, de troon van David in Jeruzalem. Psalm 2 vers 7, ik zal het van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat is negatief, het is de wederkomst van Jezus Christus. Dat is niet als een lam, kom maar als een brullende leeuw, zoeken wie hij zal verslinden. Hij komt in heiligheid terug om alle zondaars en zondige volken die zich tegen hem opgesteld hebben, te vernietigen. Nu heb je dus de mens der zonde, een halfdronken Argentijn die in Rome bidt voor de wereldvrede. Wat waanzin is, want er wordt geen enkel gebed verhoord. Er is alleen maar meer oorlog gekomen de laatste met een 100 jaar. Deze Badoglio is verantwoordelijk voor de dood van meer dan 30.000 plus mensen in Argentinië. Toen hij daar 3 jaar voordat de groente aan de macht kwam, tussen 76 en 83, reeds provincieel jezuïet was. Dus een jezuïet van de vierde, een hoogste orde. En die ook de jezuïeteed heeft afgelegd. En niemand komt daar aan de macht in Argentinië met de toestemming van de jezuïte provinciaal in Argentinië. We zien Pius XII of Pacelli, die verantwoordelijk was voor de dood van meer dan 6 miljoen Joden, van miljoenen protestante Duitsers en 27 miljoen orthodoxe Russen. Nogmaals, het is heel belangrijk als u zulke mensen aanschouwt, een onderscheid te maken tussen de officiële en valse bedoelingenleer tegenover de ware, maar geheime bedoeling. Er zijn lege stoelen van koninkrijken, de Hollandsollers, de Habsburgers, de Romanov, die na de Eerste Wereldoorlog hun troon, hun stoel verloren. Zie je het ook bij veel politici, die een tijdje meelopen en dan hun stoel verliezen, hun zitplaats verliezen. En dan rezen alle politici, die zijn postmilleniaal. Dat betekent, zij willen het gouden tijdperk zelf binnenbrengen. Alles wordt beter, stem op mij is het idee. Dat is de vloek van het positieve denken. En elke normaal denkende bevolking zegt dan, dat is een leugenaar, die wil alleen maar mijn geld of mijn stem hebben. Deze mensen beloven alles, maar komen weinig na. Een bijbelgelovende predikant is toch negatief. Hij is premilleniaal. Hij gelooft dat Jezus komt voor het duizendjarenrijk, dat alleen Jezus Christus vrede op de aarde kan binnenbrengen bij zijn wederkomst. En als God niet zo was, negatief gesproken, zweer hem af. Want het zal alleen maar slechter worden met de wereld, en met Israël en met de heidenen. Het zal niet beter worden. Dan wil ik als derde iets zeggen over de stoel van de Vader. We willen dat bespreken in Hebreeën hoofdstuk 4, vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, omdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. De troon van de genade. Dat is een bijzonder belangrijke troon. En die heeft iedere christen dagelijks, eigenlijk ieder moment nodig om daar toegang, niet alleen tot te krijgen, maar ook die te betreden. Je ziet soms helaas dat bepaalde ouders weinig waard zijn. Ze roken als ketters, ze drinken allerlei alcohol of gebruiken drugs en hebben ook nog een kind of meer dan één kind. Ze zijn het eigenlijk niet waard om kinderen te hebben of die te op te voeden. Maar er zijn ook goede ouders. En je ziet een mama, een goede mama, is daar voor de troost van het kind. En een goede papa is een kind die zijn kind tucht geeft en instructie geeft en hem probeert op te voeden en leert recht te doen. En als papa thuis komt, dan wil hij in zijn stoel zitten. Een grote stoel, een fijne, zachte stoel waar je in kan wegzitten, wegvallen. En vroeger was het dan zo dat ik bij mijn vader kwam als hij de krant las bij zijn stoel. Of ik moest naar de stoel gaan voor een straf die ik diende te ontvangen. Of een kus om voordat je in je bed ging. Maar het was niet zo dat de stoel van papa dezelfde was als de stoel van mama. Ze hadden een onderscheiden stoel met een onderscheiden karakter. Heden ten dagen dien je te zeggen, heren, dames en anderen. Alle neutrale, of het nou man, vrouw, kind, volwassen, dat is niet meer helemaal duidelijk. En ik kan geruststellen, ik heb altijd een goede vader gehad. De reden dat hij een goede vader was, is dat hij me strafte en tuchtigde als ik dat nodig had. En nogmaals, ik heb minder ontvangen dan ik verdiend had. Hij heeft altijd mijn rekeningen betaald, ook als ik dingen kapot gemaakt had, van de CWO naar de universiteit. En daarnaast, hij heeft me gewaarschuwd, vooral als ik in vreemde steden kwam, dan zei hij altijd, jongen, toon nooit je geld in het openbaar. Neem nooit snoep aan van een vreemde. Er kunnen allerlei dingen in zijn, verdovingsmiddelen, drugs in zijn. Er is geld voor een drankje. En ga nooit in de auto met een onbekende persoon. Dat waren waarschuwingen, dat waren negatieve waarschuwingen. De stoel van papa. Als hij thuis kwam, ik zat op zijn stoel, dan hoefde ik alleen maar te kijken. Dan wist ik, ik moet uit zijn stoel, ik kan ergens anders gaan zitten, maar niet in zijn stoel. En nogmaals, je hebt ook een stoel van de genade. De troon der genade. En dat is de troon die God nu klaar heeft staan voor iedere christen die daar vrijmoedig mogen toegaan in de naam van Jezus Christus. Maar ten vierde hebben we ook de stoel van een moeder. Dit is zo'n, stoel waar je een beetje in kan schommelen. Een schommelstoel. Om een kind, een baby in slaap te wiegen. Een kind komt vaak naar de schommelstoel, want daar is mama. En mama, ja, die kan alle problemen minimaal aanhoren, heeft geduld, luistert en af en toe ook nog een oplossing bedenken. En voordat ik naar de kleuterschool ging, was ik in de schommelstoel 4, 5, 6 jaar. En ik denk vaak het de normale kennis, de normale het gezonde verstand krijgt een kind van zijn moeder. Het probleem heden ten dagen is dat je 18, 19, 20 jaar en soms ouderen nog hebt dan deze leeftijd, die niet zonder een moeder kunnen. Mensen aan een relatie aangaan, heeft zijn meisje al snel door, ja, ik moet hem gaan bemoederen. Je ziet ook veel dat veel jonge mannen een angst hebben, een gezonde vrees hebben voor een predikant. Want herinnert ze aan moeder. En moeder heeft een duidelijke moraal gepreekt. Je ziet vaak op die marinebasis dat veel van deze jongens mama missen. Of op universiteiten gaan ze naar huis naar mama. En dat geldt ook voor predikanten. Als je geroepen bent te prediken, begin op straat. Begin daar te prediken waar iedereen in het algemeen Jezus Christus haat. Een vijandig publiek waar je geen bescherming hebt, alleen de Heer. Je hebt ook veel bijbelgelovige oma's die bidden voor hun kinderen en kleinkinderen of hun achterkleinkinderen. Ik kan me nog herinneren, toen ik jaren geleden tot geloof kwam aan Jezus Christus, had ik een oma en ik belde erop. Ik zei, oma, ik wil met u spreken. Ik wil weten of u opnieuw geboren bent. Wat betekent Jezus voor u? Ho, zei ze. Dat is mijn heiland. Ik zei, oma, waarom denkt u dat u nog een leven bent? Ze was al over de 90 toen. Nou, zei ze, dat is heel duidelijk, jongen. Ik ben er nog voor mijn kinderen en kleinkinderen. Toen dacht ik in eerste instantie, ja, ik ben er nog voor hen. Zij maken zich meer zorgen om u dan andersom. Maar ik begreep het niet. Want oma bedoelde te zeggen, ik ben er nog, want ik ben nog een van de weinigen. Dus de enige die bidt, dagelijks bidt, voor de redding van hun zielen. Van hun kinderen en kleinkinderen. Bid u, als mama, in uw schommelstoel, of wat voor stoel u ook heeft, dagelijks voor uw kinderen, niet voor uw kleinkinderen. Gaat u dagelijks aan de troon der genade om te smeken voor de zielen van deze familie van u, die nog niet Jezus Christus kennen. Ten vijfde heb je nog de stoel van de baby. En een anekdote gaat erom dat Filippus van Macedonië werd gevraagd wie nu eigenlijk Griekenland of Macedonië leidde. Vervolgens wees hij naar Alexander, zijn zoon, Alexander de Grote later, die nog een baby was. Ja, Alexander leidde Olympia, de vrouw van Filippus, en Olympias had het bevel thuis. Niet Filippus, je hebt weinig te zeggen. En een babystoel staat vaak centraal bij een familie of in een huis. En nogmaals, baby's kunnen u ook teleurstellen. Ze zijn onschuldig, ze zijn grappig, iedereen heeft ze graag, maar ze kunnen als ze ouder worden je ook duidelijk teleurstellen als ouders. Want hoe groter en ouder ze worden, hoe meer zonde er binnenkomt en hoe meer een onschuld naar beneden gaat. Een kind kan veel kapot maken. En toch missen we onze kinderen. Ik weet nog goed, een tijdje geleden kwam een vrouw mee van een vijfdaagse reis om ons 10-jaar huwelijk te vieren. We waren daar in het voormalige Constantinopel. En na 2 dagen al zeiden we, missen onze kinderen. Dat is bij ons met mijn broer achtergelaten. En ze waren goede handen daar. Maar we misten ze. Het was leuk, wat tijd alleen met elkaar door te brengen, maar we misten onze kinderen. En het is vooral zo als de Heere God een kind meeneemt naar huis. Naar huis roept. En het kan soms zelfs zo zijn dat God een baby tot zich neemt, zodat de moeder of de vader leert Jezus Christus te volgen. En misschien kijkt die baby wel naar beneden. En stelt hij de vraag, gedraag je je goed, mama? Gedraag je zich goed? Het is een zegen. Kinderen, speciaal baby's, te horen lachen. Of soms zelfs te horen huilen. Er is leven. Nieuw leven. Vers leven. Fris leven. Het beste in het leven, zeg ik, zijn altijd kinderen en honden. Dus wil ik zeggen, als u niet in de gemeente bent, wordt u vermist. Als voorganger moet ik helaas zeggen, ja, ik vermis je, ik heb je niet gezien. Ik ben niet gekomen. Maar veel christenen zitten op dezelfde plaats. En het is ook makkelijker te controleren als je op dezelfde plaats zit, voor de voorganger althans. En het is altijd een teleurstelling om mensen te verliezen in een gemeente. Het is soms net als bij een oorlog. Als jonge mannen in de oorlog trekken en je weet een aantal, soms de helft of meer, ik zal niet levend terugkomen. En soms ben je naïef als jonge christen. En je weet niet hoe belangrijk het is dat jij je meldt. Dat je bij een verzameling komt, een gemeente komt, een bijbelgelovige gemeente komt. De Heer vermis je als je er niet komt. Het is een pijnlijke zaak om gemeenteleden te verliezen. Je kan soms een jonge prediker te praktisch zijn of te hard tegen de zonde preken. Soms heb je te veel leer in je preken. Soms is het zo dat een jonge voorganger wordt gehoond en bespot achter zijn rug om. Of je hebt een andere voorganger, heb ik vaak meegemaakt, die probeert de schapen achter je rug weg te nemen van de kudde. Die jij gevoeld hebt en opgebouwd hebt. Of je hebt schapen die plotseling vriendschap met de wereld aangaan en wel wereldse vrienden nagaan. Of er is strijd onder de geliefde zusters. Neem de mannen mee in de strijd en dan komt de gemeente scheuren. Je ziet soms ook in die oude reformatiekerken, zoals bijvoorbeeld in Wittenberg, waar we een paar weken geleden waren met een straatpreektoer. Dat je daar komt in de stadskerk, de slotkerk, waar Luther gepreekt heeft. En die hele kerk is als een dode boel. Alsof er spoken rondwanen. Het heeft een depressieve atmosfeer. Dat zie je vaak in van die oude kerkgebouwen in Europa. Die zijn leeg, gesloten. Worden als moskees gebruikt of als musea gebruikt. In het algemeen kan je zeggen, de Heilige Geest die gaat van oosten naar westen. Van Jeruzalem, via Klein-Azië, Griekenland, over de Balkan, naar Duitsland, Engeland, weer in de Staten, aan de andere kant van de wereld, naar Korea, waar nu een grote opwekking is, China, en dan via Iran, Pakistan, richting het Midden-Oosten en Nabije Oosten, waar het allemaal begonnen is met de Hof van Eden. En God de Zoon die zich daar heeft geopenbaard. Het begint vaak met een man, een mens die God roept. En dan komt er een beweging en uiteindelijk is het een monument. En uiteindelijk wil ik zeggen dat er een plaats, een zitplaats voor u is gereserveerd in de hemel. De apostelen zullen eens de 12 geslachten, de stammen van Israël, oordelen op 12 tronen. En ik geloof dat er in de hemel heel wat verrassingen zullen zijn. Je hebt veel mensen die daar zijn die je niet verwacht hebt. Zoals bijvoorbeeld de moordenaar aan het kruis die zich bekeerde naast Jezus Christus voordat de Heer Jezus de geest gaf. En je hebt veel mensen die je verwacht hebt daar te treffen en die er niet zijn. Er zullen heel veel predikanten, zendelingen, diakenen en oudsten zijn. Misschien bent je ook wel een van die mensen die een positie bekleedt, maar nog niet opnieuw bent geboren. Stel dat er een appel wordt gehouden in de hemel en de namen worden voorgelezen van uw familie, vrienden, gemeenteleden. De vraag is, bent u erbij? Is uw naam geschreven in het boek des levens, zoals Openbaring 20 vers 15 zegt? En zo niet, dan is mijn vraag aan u, wat hindert u om uw naam niet te laten schrijven in het boek des levens? U zegt, hoe doe ik dat dan? Het is heel eenvoudig, u dient u te bekeren van uw eigen gerechtigheid en te geloven aan de Heer Jezus Christus, Gods gerechtigheid. Maar dat u komt zoals u bent als een zondaar tot de Heer Jezus Christus, neemt hij u op als uw, als zijn persoonlijke heiland en als zijn kind. De Bijbel zegt vandaar in Johannes 1, vers 12, hoe het heel eenvoudig is een kind van God te worden. Maar zoveel in hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, dus niet omdat uw ouders christen zijn, nog uit de wil des vleeses, niet opdat een mens zelf door zijn goede werken zijn gerechtigheid kan verdienen, nog uit de wil des mans, niet omdat een derde persoon, een priester, u door de biecht of een ander sacrament uw zonde kan vergeven, maar uit God geboren zijn. U moet uit God geboren zijn. Bent u uit God geboren? Bent u wederom geboren? Judas' stoel was gereserveerd. Maar hij kreeg hem niet. Hij ging naar zijn eigen plaats, nadat de Heer Jezus als had verraden. Jaar geleden, bij de Amerikaanse burgeroorlog tussen 1861 en 1865, vlak voor de strijd bij Shiloh, waren er meer dan 2000 man die in de nacht samen gezongen hebben tot de levende God. Over de dood, over een verlangen naar het Lam van God. En vele wisten, de volgende dag om deze tijd ben ik niet meer hier, ben ik in de hemel. Er zijn veel lege stoelen. Thuis. Bij Iwo Jima hebben de mariniers meer dan 30% van de mensen verloren. En soms zie je dat bepaalde mensen, in het geval bij Iwo Jima, sergeant Mike Strank, wisten dat de dood naderde. Ze voelden hem komen. Kan u zeggen met een rein geweten, als het appel wordt opgeroepen in de hemel, kunt u ja zeggen, ben ik erbij, ben aanwezig, present. Een jaar geleden was er een predikant in Bulgarije, Harlan Popov. Hij werd in het gevangenis gezet door de communisten, want hij was een man die een gevaar was. Een bijbelgelovende predikant is altijd een gevaar. En hij was in de gevangenis. Duizenden zijn tot geloof gekomen in Jezus Christus. Hij heeft het evangelie verbreid met een morsecode door te kloppen op de leidingen in de gevangenis. Hij heeft mensen tot Jezus Christus geleid door Engelse lessen te geven aan de hand van de Bijbel. Soms waren er spionnen en wachters bij en ook zij werden bekeerd. Hij leerde 47 hoofdstukken uit de Bijbel uit zijn hoofd. Hij hield Bijbelstudies in zijn gevangeniscel. Weet je wat er gebeurde toen hij ontslagen werd, toen hij de vrijheid mocht ingaan? Hij werd gemist. Hij had honderden en duizenden mensen tot Jezus Christus geleid. Die zijn broeders en zussen waren geworden in de gevangenis. Zult u worden vermist? Als de Heer u thuis hoort. Heeft u geprobeerd mensen van Jezus Christus te vertellen? U zegt, dat is niet mijn roeping. Doch het is uw roeping. 2 Korinthe 5, vers 20 zegt heel duidelijk, u bent een gezant van Christus. En in naam van Jezus Christus kunt u mensen in uw omgeving aanmoedigen en gebieden en vermanen. Laat u met God verzoend. Doet u dat? En de belangrijkste vraag is, bent u met God verzoend? Kunt u zeggen, als God appel houdt in de hemel, ja, hier ben ik. Of zegt u, ik ben daar niet zeker van. Of u zegt, niemand kan er zeker van zijn. Dat klopt niet. De Bijbel zegt heel duidelijk, in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 11, 12 en 13, dat een christen zeker kan zijn van het eeuwige leven. De Bijbel zegt in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 11, en dit is de getuigenis. Namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Mocht u nog niet bekeerd zijn, nog niet opnieuw geboren zijn, dan zeg ik, kom zoals u bent tot de Heer Jezus Christus in geloof en vertrouwen en bid hem om u aan te nemen, uw zonde weg te nemen met zijn bloed, op grond van vertrouwen en geloof alleen aan het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Amen.